Geliefde gemeente, wij letten nog eens op de 40ste zondagafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Dat gaat over het 6e gebod, gij zult niet doodslaan. En in vraag 105 vraagt de catechismus, wat eist God in het 6e gebod? Het antwoord luidt dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen, onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge, ook mijzelf niet kwetsen of goedwillig in enig gevaar begeven, waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Vraag 106, maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. Het antwoord luidt, God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toren en wraakgierigheid haat. En zulks alles voor een doodslag houdt. Vraag 107, maar is het genoeg dat wij onze naaste, gelijk gezegd is, niet doden? Het antwoord luidt nee, want God, verbiedende de nijd, haat en toren, gebiedt dat we onze naaste liefhebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade, zoveel ons mogelijk is, afkeren en ook onze vijanden goed doen. Tot zover. Gij zult niet doodslaan, want ik ben de Heer, uw God, die u verlost van de dood. Ons resten nog dat wij nog zouden letten op de woorden, vragen en antwoorden van de Heidelbergse Catechismus, waar we verleden week niet zo aan zijn toegekomen. Hoewel, aan de andere kant is het zo dat wanneer we trachten de achtergrond en de betekenis van die woorden van God uit de schrift te tonen, dat je dan tegelijkertijd ook min of meer het antwoord krijgt op de vragen die hier worden gesteld. Dat stukje dat ons is voorgelezen uit Matthäus, dat staat ook in de bergrede. In diezelfde rede waar wij vanmorgen uit gehoord hebben, oordeel niet, opdat je niet geoordeeld wordt. En wat maat je meet, zul je ook weer weder gemeten worden. En hoe zul je tegen je broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal als er een balk in je eigen oog zit? Zie toe dat je eerst die balk uit je eigen oog moet. Die balk van eigen gerechtigheid, hoogmoed. En dan kun je, als dat nodig zou blijken te zijn, je nog bezighouden met de splinter in het oog van je broeder. Nou, dat gedeelte wat ons is voorgelezen uit Matthäus 5 hoort bij diezelfde reden. En al die stukken, die hoofdstukken, het is één stuk, die bergreden heeft natuurlijk al heel wat mensen in beweging gebracht. En er zijn ook hele studies aan gewijd, hoe moet je dat nou verklaren? Is dat nou een nieuwtestamentische versie op de wet van de 10 geboden? Een beetje uitgewerkt naar de geestelijke betekenis. Moet je het zo zien? Moet je het zien als een programma voor de gelovigen van het Nieuwe Testament, hoe ze zich hebben te gedragen voor God en voor elkaar? Of zeggen anderen dat je het zo moet zien, die bergrede, die is alleen maar gegeven, net als de wet, om ons te ontdekken aan onze schuld, aan onze zonde, opdat we des te begeeriger worden om bij de Heer Jezus Christus vergeving en verzoening te vinden. Vaak is het zo, als je je daarin verdiept, dan merk je dat al die gedachten, die bevatten wel een kern van waarheid, maar het is vaak eenzijdig. Als je die bergreden ziet als een soort programma, als een vernieuwde wet, maar die we dan door de dankbaarheid die we hebben, door ons, zoveel mogelijk volbracht wordt, dan denk je aan het woord, ge zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Als je hoort zeggen, ja, dat is alleen maar ter ontdekking, daar komt het tot neer. De wet die ontdekt ons, dat we zulke slechte mensen zijn. Ja, dat is ook waar. Dat we de toevlucht zouden zoeken bij de Heer Jezus Christus en zouden beseffen dat we in alles tekortschieten. Maar ook daarvan moet je je afvragen, is dat ook weer niet een beetje eenzijdig? Betekent die bergreden dan verder eigenlijk helemaal niets in ons leven? Voor onze handel en wandel. Ja, maar goed, als je dat toch zo leest, dan, ja, dan kun je toch moeilijk zeggen van, ja, dat heb ik gedaan. Als je leest hoe diep de Heer Jezus als de verklaarder van de wet op alles ingaat, tot je vijanden toe. En er staat er nog ook nog bij van, ja, wees dan gij lieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen volmaakt is. Dat we kinderen van die Vader zouden zijn, die zijn zon doet opgaan over bozen en goeden en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dat kan toch niet. Dat kan een mens toch niet. Neem nou dat stukje uit de bergrede dat gelezen is. Ja, de schriftgeleerden die wisten heus wel met het gebod om te gaan. Gij zult niet doodslaan. Maar Jezus zegt, het is eigenlijk anders. Jullie hebben wel gelijk, maar het is niet genoeg. Als je boos bent, toornig op je broeder, hier staat bij ten onrechte, maar het staat er oorspronkelijk niet bij, maar dat kan wel, dan ben je al strafbaar. Dan zou jij ook straf moeten ontvangen. Al heb je nog geen vinger uitgestoken naar hem. Alleen als je toornig op hem bent. En als je zegt, jij bent gek. Of dwaas, rakers. Nou ja, maar dan... Dat zeg je toch wel zo vaak in het leven. In een opwelling. Ja, zegt Jezus, maar dan ben je strafbaar. Dan ben je eigenlijk strafbaar voor God. Het helse vuur. Dat is eigenlijk de betekenis van die woorden. Wij onderscheiden dat je zegt, ja, wie heeft het gedaan? Maar Jezus gaat verder en zegt, nou, als je boos bent of als je ten onrechte zegt, ah, oh, je bent hartstikke gek, of dat je nu boete zegt, zoiets. Ja, dan zegt de Heer Jezus, dat komt nou allemaal in aanmerking voor het helse vuur. Nou, als je nou alleen zo'n punt denkt, dan vraag je af, waar blijft de mens dan? Dan, je mag misschien wel eens een overwinning hebben behaald, zoals men dat dan omschrijft, op jezelf, maar hoe gauw en hoe vaak valt de mens weer niet terug? Is dat dan al Ja, dat is tegen de geestelijke zin van het gebod, die diepgravende zin van het gebod in. Nou, als je nou wat hebt met je broeder. Je broeder heeft wat tegen jou, jij hebt wat tegen je broeder. Je bent in de tempel. En je wil een offer brengen. Een offer van dankbaarheid. Een lofoffer. Of een brandoffer. Dat je voor God je schuld beleidt daarin. Dat je verzondaar bent. Ja, zegt de Heer Jezus, stop dan even. Laat dat maar even, laat die koe, laat dat schaap of die dortelduifjes of wat je dan ook ten offer brengt. Of wat geld wat je in de tempelkist, offerkist wil laten zijn. Laat dat even rusten. Ga eerst terug naar je broeder. Maak dat in orde. En dan kom je terug en dan offer je je offer. Dan klopt het. Maar eerst de liefde. Want al zou je eigen lichaam opofferen om verbrand te worden, zegt Paulus, en je had de liefde niet, dan ben je niks. Dan zegt iedereen, die heeft zijn eigen opgeofferd. Ja, maar dat ene, de liefde, daar gaat het om. Als je dat tot je door laat dringen, dan zou je koud van worden. Dat je zegt, ja, liefde, eerst verzoenen. Of offeren, eerst verzoenen. Dit of dat groot stuk doen, niet op een paar centen kijk, eerst verzoenen. Dapper zingen. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van eerst verzoenen. Ja. Ja, dan lijkt het er inderdaad op dat die mensen die zeggen, ja, alles wat er geschreven staat, dat is waar. Maar ja, daar komt er bij ons niet van. Daar komt er bij ons niet van, want wij blijven en we zijn zondaar tot onze laatste snik toe. Maar dat we hier nou maar aan onszelf ontdekt mogen worden. En dat we gaan onze zonden bekennen voor de Heere om vergeving te verkrijgen. Ja, toch, ik blijf erbij dat ook die verklaring ergens kort doet aan wat wij dan noemen de bergrede. Zoals ook die verklaring en die beleving waarbij de mensen in een zoetige sfeer die ze uiteindelijk zelf creëert. De mens kan ontzettend veel op dat vlak. Waarbij het allemaal vreselijk lief en aardig en mooi is. Alsof de volmaaktheid op aarde in mensen gevonden wordt. En dan, ja, want dat staat toch, we hebben onze vijanden lief. En we bidden voor degene die ons geweld aandoen. Ik denk dat dat ook niet juist is. En dat we ons af moeten vragen, wat is de wortel nou van zulke dingen? Waar komt dat nou uit voort? Er zijn in de loop der eeuw al heel wat christelijke en onchristelijke communes geweest. Maar het liep altijd op niks uit. Altijd brak het ergens af op het gegeven dat wij geboren en getogen zondaar zijn. En ik heb daar niet belang bij om dat te zeggen, maar u moet wel van mij aannemen dat veel van die dingen heb ik ook in de praktijk van het leven gehoord. Ik heb mensen, en ik ken ook mensen die in, laten we zeggen, in die hooggestemde kringen, waar de blijdschap en de liefde eruit puilt, zou je zeggen. En waar de mensen door aangetrokken werden en worden, dat ze zich erin starten. En ik heb van diezelfde mensen ook gehoord hoe ellendig het vaak achter de schermen afliep. En ik weet, dan kun je zeggen, ja, maar dat gebeurt gewoon ook. Dat gebeurt in de kerk, of dat gebeurt bij de gematigden, dat gebeurt bij de orthodoxen, dat gebeurt bij de minderen, gebeurt overal. Het is waar. Maar toch, zodra dat doperselementen, wat je tegenkomt in de geschiedenis van het hier projecteren, hier de gemeenschap, hier de overvloed van uitdelen, jongens, hier het samen zijn. Wanneer men dat op die manier projecteert op het leven nu, dan kom je er niet uit. Dan zie je vaak de meest ergerlijke excessen. In alle kringen. Maar ook in die kring dat je zou zeggen, nou, hier is alles zo lief en zo mooi en zo gelukkig. Als eenvoudige kinderen trekt men met elkaar op en speelt men met elkaar. Maar nou zou ik u nog een gedachte mee willen geven. Tussen die verschillende manieren van hoe lezen wij dat nou? Jezus die telkens zegt, maar ik zeg u, de pijl ligt verder, het ligt dieper. Dan wilde ik daar dit van zeggen. Toen de Heer Jezus Christus op aarde kwam en zijn mond opende om te leren, toen is tegelijkertijd het doen van die leer. Toen is tegelijkertijd de vervulling van elke titiota verschenen. Oh, dus het gaat ons niet aan. Nee, dat zeg ik niet. Maar laten we nou eens, dat bedoel ik, een ander uitgangspunt zoeken. Niet in de mens, niet in de bekeerde mens, niet in de gelovige mens, maar in de mens, Jezus Christus. Alles wat hij zei, van de eerste tot de laatste letter, is met hem gekomen. Hij heeft dat echt gedaan. Zo is nu Gods heilige wil in haar diepste bedoelen ingekomen in deze wereld. Hij leert niet alleen, maar hij is het zelf. Misschien denk je, ja, maar dat vind ik toch wel een beetje voorwerpelijk. Een beetje afstandelijk. Want wat heb ik daar nu aan? Hoe staat dat nou tegenover mij in Gods geboden die door Jezus zo scherp worden verklaard? Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij nu belijden dat Jezus Christus, de gezondene van de Vader, de volheid van genade en waarheid is en inzicht heeft, en dat hij zelf alles volbrengende borg zegt: ik ben de ware wijnstok. Mijn Vader is de lamp. Gij zijt de rank. Dan ligt daar eigenlijk het centrum van alles. Jezus Christus. Dan kun je zeggen, ja, maar dat weten we al. Dat is altijd toch ook de inhoud van de prediking. Jezus Christus, alles. Ja, maar ik twijfel niet aan uw weten. En daar gaat het even niet om. Dat u het verkeerd zegt, daar wil ik u niet van beschuldigen. Maar ik wil toch er wat dieper op ingaan. Ook in verband met dit gebod. Gij zult niet doodslaan. Je weet dat Kaïn, die heeft zijn broer doodgeslagen. Hield die man geen rekening met God of gebod? Nou, die Kaïn staat er, die ging heen na enige dagen om de Heere een offer te brengen van de vrucht van het land. Dat is mooi. Dat zomaar in je hart opkomt om de Heere een offer te brengen. Dan zou je zeggen, die Kaïn, dat is nou een voorbeeld van een religieus mens. Ik zeg nog niet een christelijk mens, hoewel, dat maakt niet zoveel uit. Dat is het verschil. Kaïn is een voorbeeld. Want die broer Abel, die is blijkbaar niet op die gedachte gekomen om de Heere nou een offer te brengen. Omdat de Heere nog zo goed is. Omdat de aarde vrucht voortbrengt. En de kudde van Abel groter wordt. En vermenigvuldigt. De Heer is waar. Nou en dan, nou ja, als Kaïn dan voorop gaat, dan volgt Abel. En Abel kwam ook. En hij bracht de Heer een offer van de kudde. Je hebt mensen die trekken alles op het verschil in het offer. Dat ze zeggen, ja zie je, Kaïn, die bracht een handvol koren aan, of wat het dan ook geweest is vroeger was. Een fruitband. Kan ook. Maar Abel die had het door. Dat het om het bloed ging. En die nam een lammetje van de kudde. En dat ging die slachten. Van bloed bij te pas. Ja, ik durf daar geen beoordeling van te geven of geen oordeel over uit te spreken. Ik weet dat niet. Natuurlijk is ook het offer op zich is zeer belangrijk, maar waarom nou te zeggen, ja. Nou staat het in de Hebreeënbrief, of nee, in de Johannesbrief, de eerste Johannesbrief, daar staat in geschreven, dat we niet zouden zijn zoals Kain. Die zijn broer doodsloeg. Eerst in zijn gedachten. Toen in zijn woorden, denk ik. En toen nam hij een end hout. Hij lokte me mee in het veld en ik sloeg hem dood. Niet zoals Kain staat. Zo moet je als broeders niet tegenover elkaar staan. Die sloeg zijn broer dood. En om wat reden sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren. Dat is ook gek. Wat is dat dan geweest? Dat hij zijn broer dood sloeg? Nee, die had hij nog niet doodgeslagen. Leefde die man, oh, dan was Kain zeker een kwaaie rakker die niet zo godvruchtig leefde als Abel. Ja, dat weet ik ook niet, dat staat er niet. Nou ja, maar het moet toch ergens uit bestaan. Kain zijn werken waren boos. Dus, God die liet die rook, dat staat er ook niet, maar dat denken we dan. God liet die rook neerslaan en hij nam dat offer van Kain niet aan, want de Heere ziet, jij deugt niet. Ja, dat zou je zeggen. Waarom? Nou ja, dat moet toch, want het staat er toch. Zijn werken waren toch boos. En die van zijn broer zullen dan blijkbaar wel goed en rechtvaardig geweest zijn. Dus Kain was een huichelaar. Dat hadden de mensen nog niet door, zijn vader en zijn moeder en zijn broer. Maar het was er wel een. Dat zou ik niet durven zeggen, dat het zo was. Ik wil proberen te zeggen hoe het wel geweest zou kunnen zijn. Kain en Abel zijn allebei kinderen van Adam en Eva. Allebei verloren mensen. Dat wil niet zeggen dat wij dat geloven dat we dat zijn. Zeker niet. Als het land goed gedragen heeft, we hebben een flink portie voorraad en we zeggen, ja, nou moet je ook om God denken hoor. Oh, moet je om God, jawel, tuurlijk. Weet je wat, ik zal morgen, zal ik de Heer wat geven, de Heer God. Geloof je dan dat je een zondaar bent? Geloof je dan echt dat je van jezelf uit verloren bent? Kijk daar, kijkt God naar. Dat weet God. Wij mensen niet. Wij mensen moeten onherroepelijk zeggen, die Kain, dat was iemand met een principe. Die denkt tenminste om God. Die doet wat. Wat geweldig en zomaar spontaan uit zijn hart. Dat is toch het mooiste, dat is toch het echte. Niet als je eerst moet horen, je moet dit of dat. Maar dat je zomaar aan de Heer een offer gaat brengen. Dat is het mooiste wat er is. En dan zegt de Heer, of de schrijver aan de Hebreeënbrief, die zegt, zijn werken waren boos. Hè? Boos. Ja. Waarom? Kain, geloof jij nou dat daar niet mee opgelost is? God die het zonnetje laat schijnen. Ik moet om God denken. Hier God. Kain, geloof je nou echt dat je zo'n armzalig schepsel bent die van genade moet leven en mag leven? Dat gelooft hij niet. Hij zegt het misschien wel. Maar hij zegt gewoon, ja, maar dat doe ik uit dankbaarheid voor de Heer. Maar wat is dat voor een dankbaarheid? Waar komt die uit op? uit Adam kunnen wij niet zien, maar het ziet God wel. God weet waar het vandaan komt. Die weet wel of dat het nou echt iets is dat vloeit uit die liefde van de Heere zelf. En Nieuw Testament is gezegd, dat vloeit uit die ene borg en middelaar, zoals hij de bergrede is, of het uit hem vloeit, of dat het eigenlijk, ja, een werk is van die opgepoetste Adamszoon, die vroom is en die daar tot beschaming van veel anderen iets doet, echt iets doet. Dan zie je in gedachten, zie je Abel erachteraan sjokken. Jonathan. Kan in je schaduw niet staan. Dat ik daar nog geen erg in gehad heb. Oh, dat, wat ben ik toch een allerakeligst ongelukkig schepsel. Dan moet je mijn broer zien. Die is nog dankbaar. Als die toch eens wist hoe ik ben. En mijn broer die heeft gelijk. Mijn broer heeft gelijk. Zo hoort het. Zo hoort het. We horen de Heere in alles te erkennen. We horen niet te denken aan doodslag. Nog met gebaar, nog met woord. Laat staan met de daad. Ik trek even lijnen. Dat mag niet. Tjonge, tjonge, tjonge. Ach, broer, was ik ook maar zo gelukkig. Zoals jij. Ik stink naar de schapen en naar de geiten. Als ik naar jou kijk, dan zeg ik, dat is nou het leven. Dat is nou het leven. En dan gaat hij nou. Een man zonder werk. Maar hij kan niet achterblijven. Nee, want Kaan heeft gelijk. En hij haalt een schaap of een lam van de kudde en hij brengt het tot een offer. Bij zijn broer vergeleken is het niet veel. Als hij dat vol, als hij, laten we zeggen, die fruitmand ziet van allerlei kostelijke vruchten. Allemaal voor God. En dat armzalige geslachte beestje. Dat daar in brand gestoken wordt op het hout. De stank. En dan die man die erbij ligt. O God, alsjeblieft. Vergeef me toch dat ik er niet aan gedacht heb. Dat ik zo'n ondankbaar. Ik ben nog erger dan de schapen die ik om me heen heb. Ik ben nog erger dan mijn hondje die de schapen bij elkaar houdt. Vreselijk, o God, wat ben ik voor een schepsel. Er deugt niks van mij. Ik heb het niet verdiend en toch is de kudde weer groter geworden van ja. En opeens is daar de vrede in zijn hart. Opeens komt er een trek op zijn gezicht. Van blijdschap. Innerlijke blijdschap. Iets wat je nooit kunt maken. Hé, hoe komt het toch? Dat ik nou zo blij ben, heren. Die tovenaar die vraagt het zich ook af. Hoe komt het toch dat ik zo blij ben? Net alsof alles goed is. Tussen God en tussen mij. En ik ben... Daar ziet nou God Abel. Abel staat er. Niet zijn offer. Eerst Abel en zijn offer. Abel. Het was niks. Was het niks? Ja, nee. God zegt, zo ben ik nou. Zo ben ik nou. ik heb jou, mijn kind, voor mijn rekening genomen. Ik sta niet aan de kant van die goede broer van je. Want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaar tot bekering. En dan wordt hij door heel de kerk gekroond tot ijveraar, tot een man vol goede werken. Ik hoef het niet. Voel je iets aan? Waarom wordt het gezicht van Abel mild? Waarom is er iets van de vrede? Is het dan niet zo wat Abel beleidt daarbij dat offer, dat hij wel een voorbeeld aan zijn broer mag nemen? Dat hij misschien nog wel jaloers is? Dat hij zo'n godvergetend hart heeft? En daar komt hij nou als mosterd na de maaltijd, komt hij daar ook nog eens een keer mee aan, bij de Heere God. En zo staat hij daar. En zo wordt hij blij. De Heere ziet het aan. Abel kon eigenlijk niet blij zijn met zichzelf en door zichzelf, want hij vond niet anders dan de dood. En nu komen we op het kardinale punt. Met Jezus Christus is alles gekomen. De vervulling van wet en profeet. Hij is de wetgever. Hij is niet gekomen om de wereld te veroordelen, zegt hij, maar om dezelfde te behouden. Hij heeft gewaarschuwd, oordeel niet opdat je niet geoordeeld wordt, maar Kain is zo'n trouwe zoon van de kerk, dat hij zegt, wij hebben een wet. En naar onze wet moet hij sterven. Wat denkt u, lieden? Hij is des doods schuld. Daar staat nou de bergreden. Gij zult niet doden, is het gezegd. Als hij dat doet, dan ben je strafbaar. Ik zeg u, als je maar een keer hatelijk nijdig kijkt naar je broer of naar je zus met ogen vol woede, dan ben je al strafbaar. Voor God, je bent strafbaar als je zomaar iemand voor een dwaas en een gek uitmaakt, een medeschepsel. Je hebt de dood verdiend. Bestaat Jezus nou? En Abel, en u, en ik, wij kunnen nooit meer leven uit Kains kant. We doen het wel, maar het kan niet meer. In de geschiedenis van Kain en Abel kun je het zien. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En blijft vlees. Het kan zich een tijd lang wel zo voordoen dat je zegt, oh, dat is nog eens een man, dat is nog eens een vrouw. Die heeft er wat voor over. Wat een liefde voor God. We zien er niet doorheen. Maar God kijkt er wel doorheen. God die ziet dat het in principe allemaal liefde is tot onszelf. Tot de mens. Niet tot God. God vindt die werken boos. Wat de mensen er ook van denken. Dan moet je niet denken. Dus, ter conclusie hoor. Daar staat nou die slechterik, die huichelaar. Wel nee. Als er een huichelaar is, dan moet je het bij Abel zijn. Wie zal het niet wel zeggen? Als er iemand is die met alles en nog wat, tenslotte, in de dood terecht komt, dat die zegt, jong. Dan moet je bij Abel zijn. Je moet van Kain dus niet die geheimzinnige, achterbakse schurk maken, nee. Daar zie je nou een mens op zijn best. Zoals hij voor God doet. En Abel. Daar hoor je nou precies andersom. En nou zegt God. Dat is nou goed. Dat is nou goed. Ja, het is Gods eigen werk. Daar klopt God nou als het ware in. In Christus, in Abel, klopt. Waarom? Omdat hij buiten staat. Omdat hij in de schuld staat. Omdat hij zo'n allerlendigst, akelig schepsel is. Dat klopt. En hem wordt opengedaan. En de vrede Gods komt in zijn hart. Ja. Dan moet je eens even, kun je nou begrijpen? Als Kain dat merkt. Dat hij dat niet uit kan houden. Kan jij het uithouden? Als je een goed, ijverig, goed mens bent. Als je echt zoiets uit je hart doet. En toch mis je iets. En je ziet daar in die broeder die rent achterop komt, uiteraard. Die rent achterloopt ook. Die zie je opeens daar staan. Ik vul het natuurlijk zelf aan, want die mensen hadden nog niet de Bijbel als boek, zoals wij dat hebben. Die zie je daar staan. Mijn God, u zal ik even geloven omdat gij het hebt gedaan. Kun je dat tegen? Nou, ik wil wel zeggen voor mezelf, ik niet hoor. Ik kan er niet tegen. Ik kan er niet tegen. Ik vind het afschuwelijk. Want ik voel op een pijnlijke manier aan dat ik niet kan komen waar die ander is. Dat ik niet kan komen in de genade en in de vergeving en in de liefde Gods. Hou jij dan niet van je vrouw of van je man? En kind, hou je niet van je moeder of je vader of... Ja. Heb je wel eens iets gevoeld van... Dat verkeerde, dat boze werk... Dat God van Kain zegt. Dat... Ja. Dat water en vuur, het... En of God al zegt, kijk, als je wel doet, er is verhoging hoor. Wat wel doen? Ga nou naast je broer zitten. Sla nou je arm om je heen en zeg, broertje, met mij is er nog nooit wat geweest. Ik heb mijn eigen bedoeld. Ik heb God willen belonen. Ik wil God graag te vriend houden. Dat volgend jaar weer zo goed groeit. En dat ik nog meer heb. Ik heb zo gezegd. Alles voor God over. Maar broertje, weet je wat ik mis? Ik mis de liefde. En dan kan ik wel thuis blijven. Met mijn armen vol fruitmanden. En wat dan ook. Kan ik wel thuis blijven. Dat is wel. Dat is dan de arm om elkaar heen slaan. En zeggen, wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Wij, vader en moeder ook, ja. Maar ja, die zijn bekeerd, Adam en Eva. Maar wij, oh, laat het maar niet over vader of moeder hebben. Ja, wij... Dat is de weg. Wat moeten wij daar nu uit leren? Wat mogen we daar uit leren? Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dat is een harde les. Want daarin zegt de Heer, jij moet ophouden. Je denkt dat er nog wat aan te doen is. Je denkt misschien dat je nou wel dit of dat uit. U geen vrucht meer in de regen. Uw vrucht is uit mij gekomen. Tjong. En dat is nou de kracht van de bergreden. Van al deze woorden. Ze zijn inderdaad zeer ontdekt. Maar ze zijn niet alleen ter ontdekking. Ze zijn ook geschreven, leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Het mes snijdt zo radicaal aan alle kanten, dat er één grote troost is. In Jezus Christus is het gekomen. Alles wat er geschreven staat. Gij zult niet doodslaan. Het is gekomen. En daarin ligt de troost. En daaruit liggen nu ook de krachten, de bron, die je terugvindt in het leven van Gods discipel en van anderen. Te midden van alle strijd en moeite. Dat Christus een gestalte verkrijgt. Niet ik, maar Hij. Daar wordt niet alleen bedoeld, niet ik, maar Hij. Alles is in Hem, maar ook alles is uit Hem. Om uit Hem te leven. Nou zijn we weer niet zo gekomen aan dit woord. Maar ik hoop dat dat eigenlijk niet hoeft. Hier staat de opsomming. Hoe wij tot in ons merk van onszelf uitgezien. Met een gebaar, met een gezicht, met een woord, met een gedachte. Die noodlottige cirkel gaan. Onteren, haten, kwetsen, doden. En daar schot het niet mee eens. Afleggen. Wat afleggen? Kan dat wel? Dit afleggen op deze wijze. Ik roem in God, ik prijs het om. Mijn waar woord. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Afleggen is niet opknappen. Afleggen is niet op de een of andere K-ins manier toch nog proberen gestalte te geven met opstaan en met vallen en met voor en tegen en met plusjes en minnetjes. Om zo te leven. Want dat zijn boze werk. Maar om nou af te leggen die oude mens. Omdat Jezus Christus is afgelegd in het graf. En om nou uit Hem te leven. Dat andere veld, die andere wortel, die andere wijn. Niet uit de velden van Sodom, maar uit Gods welbehaag. Dat is perspectief. Dat is de hoop. Dat zijn de krachten en de gaven die zich hier in beginsel reeds baanbreken door een verrotte maatschappij, regering, noem maar op, waar alles om moord en doodslag bij de draait en waar je elke dag overal van leest in de kranten. En als de mensen vrij zijn, weten ze er ook weer niet mee om te gaan. En er wordt weer wat opgebouwd, maar wat er wordt opgebouwd, ja, wie zal het zeggen? Maar als het over ons persoonlijk gaat, dan gaat het voor ons om het fundament. Jezus Christus en die kruis. En dan is dat gebod ook positief. Hij haat de wortel van de doodslag, wijd, haat, toren enzovoorts. En hij gebiedt geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid. Dus niet boos worden. Met eerlijk gesproken. Als die oudste broeder Jezus met jou gaat op de weg. En je krijgt telkens de indruk van schaamte en schande. Voor jezelf. Soms word je misschien wel eens boos. Je zegt, hè, is het nou nooit goed? Zonder dat hij wat zegt. Alleen als je hem ziet in het evangelie en je hoort hem, hoe hij daar ongedwongen, vrij, niet gedreven door een letter, maar door de geest van de levende God, hoe hij daar spreekt en de waarheid zegt. Kun je wel eens boos worden. En toch, hij is de reden. Dan maar als een kaart in midden in je boosheid, in je onvergenoegdheid, toch maar voor de Heer te kennen. Dan zul je al gauw horen dat Abel zegt, jongen, het is met mij veel erger. Ik herken je. Maar je zult ook de stem van de koning horen. Tussen de moordenaars. Waarvan er één K in was. Die geloofde het. Dat ze werken boos waren. En daarom riep hij. Heere, denk alsjeblieft aan. Het is verloren. Als je in het koninkrijk gekomen bent. En Jezus zet de deur wagenwijd open. Dat mag toch niet. Onmiddellijk waren deze werken goed. Van de moordenaar. Dat waren de goede werken. Het was te laat voor hem. Hij kon het niet meer goed maken. Er was er maar één mogelijkheid. Dat die man die hij toch had horen bidden. Vader vergeef het ze, ze weten niet wat ze doen. Dat die alles in orde maakt. En dan is die avond. Het is goed, zegt de Heer, door het geloof. Door je vast te klampen aan die God en die zaligmaker, die eigenlijk alleen maar goed is. Ik heb hier gelijk liedje tot de naaste. Want dan zegt hij tegen die andere broer, dat is ook een broer van hem, broer. Laster jij ook nog God, terwijl je in hetzelfde oordeel bent? Wij hebben toch verdiend, maar hij heeft niks kwaads gedaan, houd toch op. Kijk, dan zijn we bij de wortel. Dan is de bergrede gezegend onderwijs. Dan kunnen we niet blijven in onze christelijke of ervaringsschuilplaats in ons sentiment, waarbij we uit zieligheid iets doen of uit eerzucht iets doen. We worden overal uit de voorschijn gedreven. Als we geen raad weten, dan hoor je: gij zijt in hem volmaakt. Zo komt de kerk thuis en zo wordt ze hier als het ware al geleerd. Dus het is geen goed teken als we dan morgen nog net zo hatelijk zouden doen als gisteren. Dat klopt er iets niet. Gij hebt Christus, hoor het goed, Christus, alzo niet geleerd. Amen.